Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, vers 49. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel en wat er verder volgt. 119, vers 49. Aan u zal worden voorgelezen Johannes 2. Ik herhaal Johannes 2. Na de schriftlezing wordt u het eerste artikel uit onze Nederlands geloofsbelijdenis gelezen. Eerst echter doen wij het belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136 vers 11. Loof de Heer, wiens heerschappij Israël voert uit slavernij, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genodigd en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij ulieden zeggen zal, doe dat. En aldaar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan de mindere, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en zij bleven al daar niet vele dagen. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende. En een geesel van touwtjes gemaakt hebbende dreef hij hen allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen. En het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. De Joden dan zeiden, 46 jaren is er over deze tempel gebouwd en gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus had gesproken. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende, en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. Lezen wij nu artikel 1 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt dat er een enig God is. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is één enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 19, de versen 4, 5 en 6. Des Heren wet, nochtans wat er verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heren zegene u en uw gaven. Thank you.
Thank you.
Gemeente, het is toch eigenlijk wel een groot voorrecht dat we hier zo met zoveel mensen vanmiddag weer een poosje mogen zijn. We leven, dat weet u, in een welvarende tijd. We hebben een mooi huis, we hebben een koelkast en die staat vol met heerlijke spullen die we op kunnen eten en op kunnen drinken. Als we ziek zijn, gaan we naar de dokter en er zijn misschien wel goede middelen. En daarin mogen we natuurlijk Gods goede hand opmerken. Hoewel je natuurlijk wel ziet dat wij die goede hand van God vaak helemaal niet zien. En er door al die welvaart niet zo is geweest dat de mensen nu dichter bij God zijn gaan leven. Dat maakt die welvaart van ons natuurlijk wel heel erg schrijnend. God die ons overvloedig van alles geeft en we vervolgens nog niet eens de moeite nemen om God daarvoor te danken. Dat is een heel groot oordeel in onze samenleving. Nu zijn er natuurlijk in onze samenleving ook heel veel problemen en er is geweldig veel geestelijke verwarring. Verwarring bijvoorbeeld over opvoeding van kinderen, relaties, wat wel mag en niet mag. Je kunt er bijna dagelijks wel wat over lezen in de krant. De ene keer in positieve zin, dan weer in negatieve zin. En soms sta je ook wel een beetje verrast en verbijsterd over wat er allemaal zo al niet bedacht wordt om tegemoet te komen aan de zinnen en de lusten van mensen. Misschien heb je ook wel eens gehoord van second love. Nou, dat is zoiets verbijsterend eigenlijk. Ja, je moet er maar opkomen, hè, op dat soort dingen, dat dat nou nuttig en goed zou zijn. Om overspel te plegen, om je aan Gods geboden niks gelegen te laten liggen. Second love. De duivel is er wel blij mee, zeker. Het richt ook geweldig veel verwoesting aan. De engelen zijn er bedroefd over. En hoe staat het nou bij de Heere? Hoe is dat nou eigenlijk vanuit God gezien, vanuit onze schepper? En kijk, dan is het natuurlijk een groot voorrecht dat wij elke zondag twee keer worden uitgenodigd om naar de kerk te gaan. Dan laat de Heer ons zondagsmorgens elke keer zijn wet voorlezen. En dan zegt de Heer elke zondag opnieuw tegen de mensen: luister daar naar. En doe dat, want dat is heilzaam voor u, voor uw gezin, voor uw huwelijk en voor alles wat u tegenkomt. En de herhaling, we zeggen dan met wereldse term, dat is de kracht van de reclame. Nou, die wet elke zondag maar weer opnieuw horen. En het ook ter harte nemen en daar goed naar luisteren. Wat zou het heilzaam zijn als ons volk, ons Nederlandse volk, wat dat betreft weer terug zou gaan naar de kerk. En in ieder geval de moeite zou nemen om van de 24 uur per etmaal die we hebben toch 2 of 3 uurtjes af te zonderen en weer gewoon naar de kerk te gaan. Voor een heleboel mensen is dat natuurlijk te veel moeite. 7 x 24 uur hebben we. En dan 3 uurtjes daarvan afzonderen. Om nou eens stil te luisteren naar wat God zegt en wat heilzaam is. En in de tweede plaats dat we elke zondagmiddag horen wat nou de goede leer is. De goede leer die samengevat is in de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Want ook op dat punt is er natuurlijk veel verwarring. Waar komt de omringende werkelijkheid vandaan? Waar komen de mensen vandaan? Waar komen de dieren vandaan? Nou, u hoeft maar een klein beetje thuis te zijn in wat u allemaal hoort rondom u heen. En al gauw begint er iemand te roepen: evolutie. En dat schijnt dan zo ongeveer de verklaring te zijn voor het aanwezig zijn van een omringende werkelijkheid. In de 12 artikelen horen we heel wat anders. Daar belijden wij en daar geloven wij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. U bent geschapen mensen, door God gewild, door God geschapen. En God heeft recht op uw leven. Dat is een van de grondbeginselen van de Bijbelse boodschap. God heeft recht op ons leven. En dan horen we elke zondagmiddag wat nu de ware en goede leer is. Wat we moeten leren kennen, bevindelijk leren kennen, en waarop we voor tijd en eeuwigheid kunnen vertrouwen. Dat is ook alweer zoiets moeilijks. Vertrouwen. Wie kun je nou in deze wereld vertrouwen? Nou, de duivel moeten we niet vertrouwen, want dat is een leugenaar. Mensen moet je voorzichtig mee zijn, want die kunnen je geweldig teleurstellen. Maar God stelt ons nooit teleur. En weet u wat het ware geloof is? Dat wat God nou zegt in die 12 artikelen, dat we dat kennen met ons hart en dat we daarop vertrouwen. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, mijn eigenaar. Zo begint de catechismus ook. Wat is de enige troost? Wel, dat is dat ik niet het eigendom ben van mezelf, maar het eigendom van Jezus Christus. En gemeente jong en oud, ik hoop dat u het ook een voorrecht vindt dat u daarna mag luisteren. En dat de grote God van de hemel en van de aarde zegt, ik neem de moeite om nou elke zondag dat aan die mensen daar aan de Waterdaal te vertellen. Elke zondag weer opnieuw mijn goede, heilige, rechtvaardige wet, die heilzaam is voor alle mensen. Elke zondag weer opnieuw die 12 artikelen, wat nu belangrijk is voor tijd en eeuwigheid. En ik hoop eerlijk gezegd dat u wel eens verslagen de kerk uit bent gegaan. Bijvoorbeeld over de goedheid van God. Want hoe begint nou meestal de bekering? Dat begint meestal op die manier dat we onszelf leren kennen in het licht van Gods goedheid. Dat wij nou alleen maar zondigen tegen een goeddoend en een langmoedige God. En dat doet heel veel pijn. En dat doet geweldig zeer. Dan komt er een droefheid in ons hart. Een droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dan komt er ook een verlangen. Hoe nou die relatie met God weer wordt hersteld. En in de derde plaats, hoe ik nu heilig en zuiver voor God zal leven. Wat is eigenlijk bekering? Wat is eigenlijk het leven der genade? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is bedroefd over jezelf en de zonde. De tweede plaats, een diep verlangen om weer met God in harmonie te leven. Dat God mijn God is, door Christus Jezus. En in de derde plaats, dat ik heilig en zuiver begeer te leven voor Gods aangezicht. Waar die drie dingen zijn, daar is de enige troost. En waar die drie dingen gemist worden, daar is de enige troost niet. Ik hoop dat ik het zo voor iedereen zo eenvoudig mogelijk heb gezegd. Jong en oud, kinderen en jonge mensen, wij zijn allemaal erg bevoorrecht. Want God heeft helemaal geen lust in jullie dood. Echt waar, God sluit ook niemand uit. God zegt niet, die mag wel in mijn koninkrijk en die niet. God sluit geen zondaren uit. De enige die ons uitsluit, dat zijn we zelf. Omdat we bijvoorbeeld op die woorden en die geboden Gods geen acht slaan. Omdat we die naast ons neerleggen en zeggen, daar heb ik genoeg van. Daar heb ik al genoeg van gehoord, ik hoef dat niet meer. Ik luister bijvoorbeeld liever naar de mensen of naar de duivel of naar weet ik veel wat. Vanmiddag gaan we weer luisteren naar de stem van God. Die stem die zo'n 35 eeuwen geleden klonk op de Sinaï, in de 10 geboden. Die stem die Mozes wat later heeft opgeschreven in Deuteronomium. En dan lees ik in de Bijbel in Exodus 20 vers 14. Gij zult niet echt breken. En Mozes die herhaalt dat in Deuteronomium 5 vers 18. En gij zult geen overspel doen. Gij zult niet echt breken. Gij zult geen overspel doen. Dat is wat God 35 eeuwen geleden tegen dat volk van Israël heeft gezegd. En daar gaan we nu ook vanmiddag weer bij stilstaan. Niet omdat dat oud is, dat is ook waar. Niet omdat we anders niks te doen hebben. Gemeente, we gaan daarbij stilstaan. Omdat dat een heilzaam en goede regel is van God voor mensen, voor zijn schepselen. En wilt u goed en heilzaam leven? Ga dan eens goed luisteren naar die wet. In die wet zegt de Heere eerst: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ik ben die God die met mijn grote verlossende daden zondaren wil bevrijden uit de heerschappij van de zonde en de Satan. En als ik zondaren bevrijd, dan mag ik het zo maken dat ze weer gaan leven tot mijn eer. En hoe leef je nu tot Gods eer? Wel, in gehoorzaamheid aan die geboden Gods. We gaan vanmiddag stilstaan bij het 7e gebod. We gaan dat eerst eens even lezen uit onze Heidelberger. Zondag 41, vraag en antwoord 108 en 109. Wat leert ons het 7e gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat een mens daartoe trekken kan. Het gaat dus vanmiddag over het 7e gebod. En dan staan we stil in de eerste plaats bij de gedachte wat God nou in dit 7e gebod verbiedt en waar Hij voor waarschuwt. En in de tweede plaats wat God nou in dat 7e gebod waartoe Hij aanspoort. Waartoe wij geroepen zijn. Dus het negatieve en het positieve van het 7e gebod. Gemeente, we hebben de vorige keren stilgestaan bij het 5e, 6e en nu het 7e gebod. We hebben gezien dat God de schepper is. En in de eerste 4 geboden gaat het over de eer en de glorie van de schepper. Vandaar 4 geboden. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Vervolgens heeft God de hemel en de aarde gemaakt. Heeft Hij ons met de medemens en de schepping gemaakt. En heeft God die schepping naar een bepaalde gedachte opgebouwd. Die schepping, dat is niet zomaar lukraak van alles bij elkaar. Een soort toevalsproduct. Nee, God heeft daar, ik bedoel dat eerbiedig, goed over nagedacht. En God heeft aan de ons omringende mensenwereld en geschapen wereld een bepaalde orde gegeven. En dat noemen we de scheppingsorde. En wat doet God nu in de 6 geboden van de tweede tafel? Daar gaat God de belangrijke dingen uit die scheppingsorde benoemen en vervolgens zeggen: zult u met die dingen die ik gegeven heb in de schepping aan de mensen voorzichtig en zuinig omgaan? God gaf aan die schepping de gedachte van gezag mee. En God zegt daarom in het 5e gebod: eert uw vader en uw moeder. Daar moet u heel zuinig mee omgaan. Want het tegenovergestelde van gezag, dat is chaos. En een wereld van chaos, dat is een wereld waarin niet te leven valt. In de tweede plaats heeft God het leven gegeven. Het dierlijke leven, maar vooral ook het menselijke leven. En God zegt: gij zult niet doodslaan. We mogen ons aan het leven niet vergrijpen. Niet aan het beginnende leven, niet aan het oude leven. Kijk, dat is ook alweer zo nuttig dat de Heer dat tegen ons zegt. Want je hebt tegenwoordig natuurlijk allerlei gedachten over abortus, mag dat nou wel of niet? En je hebt gedachten over euthanasie, mag dat nou wel of niet? En onze antwoorden zijn heel eenvoudig. We moeten waken voor dat leven. En daarom moeten we aan dit soort dingen geen gehoor geven. Dat staat gewoon in de 10 geboden. God heeft dat in zijn wijsheid voor ons bepaald. En Gods geboden, dat zijn goed, want God is goed. Nu komen we bij het 7e gebod. En dat gaat over de zuiverheid, de zedelijkheid, de kuisheid. En dat gaat ook tegelijk over een hele belangrijke scheppingsorde, namelijk het huwelijk. Hoe God nu mensen aan elkaar verbindt. En hoe de Heere wil dat we als mensen met elkaar omgaan. En dan staat er in de Heidelberger dat we kuis of zuiver en heilig leven, kuis en ingetogen leven. Dus dat we, ja, leven zoals er allerlei voorbeelden staan in de Bijbel. En nu wilde ik eerst met u eens even een poosje stilstaan bij de waarschuwingen. En hoe de Heere nu in de catechismus en ook in de Bijbel waarschuwt tegen onkuisheid, waarvan we lezen dat die van God vervloekt is, en hoe we die ernstige dingen in de Bijbel tegenkomen. Gemeente, dan zien we hoe de Heere nu waakt over relaties en hoe hij daar in zijn wijsheid allerlei dingen voor heeft bepaald. Bijvoorbeeld in Genesis 2. Eén man met één vrouw. Ja, dat heeft God gezegd. Zo heeft hij de aarde gemaakt. En zo heeft God ook de mensen gemaakt. Natuurlijk, ik begrijp onmiddellijk dat er alleenstaanden zijn. U moet ook zuiver leven. En dat kan een worsteling zijn. Ik begrijp dat. Ik begrijp ook dat er zijn die een lieve man of lieve vrouw moeten missen. Dat is ook moeilijk. Maar kijk, we gaan uit zoals God het heeft bedoeld. En God schiep Adam en hij gaf aan Adam Eva. En God zei, die twee mensen horen als mens bij elkaar, lichamelijk bij elkaar. En ik ga uit die twee mensen het hele menselijke geslacht bouwen. Zo wilde God dat. Zo was het dus voor de zondeval door God bedoeld. Die twee mensen moesten elkaar helpen. Die twee mensen moesten het menselijke geslacht verder gestalte geven. En die twee mensen moesten elkaar in allerlei opzichten tot een hand en een voet zijn. Adam en Eva. En als die twee mensen naar kinderen kregen, moesten die kinderen dat ook weer doen. En zo zou dat verder gaan. Totdat het getal vol was en God een wereld zou geven die volgroeid was, de voleinding noemen we dat in de Bijbel, waarin God dan zou zijn alles en in allen. We weten dat de zonde daartussendoor is gekomen, en dan zien we in de Bijbel rond dat 7e gebod en rond de omgang met elkaar, rond het zuiver en kuis leven, dat er allerlei dingen zijn waarin het ontspoort. Dat begint al in Genesis 4. Want daar ontmoet ik een goddeloze Lamech. En wat deed die goddeloze Lamech? Die zei, één vrouw, dat heb God wel gezegd in Genesis 2, maar dat is mij te weinig. Ik heb er twee. Ada en Zilla. Dus niet tegen, niet naar Gods ordening. En daar komen dan ook problemen van. Je ziet dat vervolgens zelfs bij de Bijbelheiligen, bij Abraham en bij Jacob, dat ze meerdere vrouwen hebben. Gemeente, het heeft alleen maar verdriet uitgewerkt. Klopt ook, want het is tegen Gods ordeningen. En als we willens en wetens, bewust of onbewust, tegen Gods ordeningen ingaan, daar kan helemaal geen zegen op rusten. Abraham heeft er genoeg ellende van gehad dat hij ook met Hagar is getrouwd. Daar kwam Ismaël uit voort en Ismaël die belaagde Isaac weer en noem maar op. En dan we verder lezen in de Bijbel, dan gaat het ook dat 7e gebod niet echt breken, dus onzuiverheid, overspel enzovoorts. Dan komen we dat tegen in Genesis 19 vers 5. Dat gaat over Sodom en Gomorra. En hoe daar die twee mannen komen en dan staan die mannen voor de deur van Lot. Het was daar een een losgeslagen bende in Sodom en Gomorra. En die willen dan die mannen gaan misbruiken. Nou, die mensen van Sodom en Gomorra, die steden, die zijn omgekeerd. Het was daar afschuwelijk in die stad. Dat was ook een beetje gestalte gaan krijgen in dat gezin van Lot. Want Lot die ging dus in Sodom wonen tenslotte. En zijn dochters die hadden op een gegeven moment elk gevoel voor schaamte, waren ze verloren. En dan kunnen we in Genesis 19 lezen hoe die twee dochters vanaf vers 30 tot en met 38, ja, de Bijbel vertelt het ons, de meest verschrikkelijke dingen doen op dit punt. Die zoeken omgang met hun vader. En daaruit zijn dan weer twee volkeren voortgekomen, de Moabieten en de Ammonieten. En het waren volkeren die waren berucht om hun zedeloosheid. Als we dan weer wat verder lezen in de Bijbel, dan komen we bij Genesis 38. Bij de zonen van Jacob. En Jacob had 12 zonen en de vierde zoon, dat was Juda. Ja, Juda in Genesis 38, die pleegt gewoon overspel, naar later blijkt, met zijn schoondochter. Dat was natuurlijk ook helemaal tegen Gods geboden in. Hoewel de Heere dan, hoewel hij dat alles haat, want God haat de zonde, toch in die weg wel zijn wonderen wil verheerlijken. Gelukkig is Juda later tot bekering gekomen. In de tijd van Jozef en toen ze koren moesten halen tot bekering in Egypte, toen is Juda tot bekering gekomen. Maar het staat wel in de Bijbel tot waarschuwing. En als we dan nog eens wat verder lezen, dan komen we bij Salomo, een kind van God. Maar wel 1000 vrouwen, gemeente, het ging helemaal mis. Wie niet luistert naar de geboden Gods, dan gaat het mis, ook in het leven van Gods kinderen. Dat kun je in heel de Bijbel rustig aanwijzen, keer op keer kun je dat aanwijzen. En in de Spreuken 5, daar wordt erg gewaarschuwd voor de vreemde vrouw. En tenslotte, om niet meer te noemen, we kennen allemaal wel de dichter Simson. Man Gods, een kind van God. Maar het is toch wel heel droevig met hem afgelopen. En hoe komt dat? Omdat hij zichzelf niet in bedwang kon houden. Omdat hij overspel pleegde met hoeren. En daarom verloor hij zijn beide ogen. En tenslotte ook zijn leven, alhoewel het een kind van God bleef. Let nou op, dit staat niet in de Bijbel om overspel goed te praten. Dit staat in de Bijbel om Gods trouwe zorg te illustreren. En in de tweede plaats om ons te waarschuwen voor dit soort dingen. Want in Johannes 8, dan komt er een vrouw, wordt er bij de Heer Jezus gebracht. Die heeft overspel gedaan en die moet dus gestenigd worden volgens de Joodse wet. En dan zegt de Heer, wie zonder zonde is, die werpt de eerste steen. Nou, die vrouw die moet dus gestenigd worden en dan zien al die mannen wel dat zij niet zonder zonde zijn. Ze hebben ook wel eens een begeerige blik. Of ze hebben ook wel eens een harde gedachte gehad over God. Al die mannen zijn en dan zegt de Heer, waar zijn nou ook de schuldigers? We zijn er niet meer. Nou, zegt de Heer Jezus, ik zou u kunnen stenigen. Maar weet u, ik heb nog veel liever dat u zich bekeert. Dus dat u het nooit meer doet, ga heen en zondig niet meer. En gemeente, dat is nou het meest heilzame. Die vrouw is weggegaan, kunt u gerust van mij geloven hoor. En die is van die zonde bevrijd. Net als die vrouw uit Samaria, weet u wel. En Johannes 4, die had ook al 5 mannen gehad. En wanneer is het anders geworden in haar leven? Bij de ontmoeting met de zaligmaker. Trouwens, hoe zal dat nou komen? Dat mensen in de ontmoeting van de zaligmaker, van de meest diep gewortelde zonden, in ieder geval van de heerschappij ervan worden verlost. Ik zeg nog niet van alle uitwerkingen. Moet u even onthouden, hè? Als God de mens bekeert, dan wordt hij van de heerschappij, hè, van dat dwangmatige, van dat beheersende van de zonde verlost. Nog niet van alle uitwerkingen. Er zijn altijd nog wel weer dingen. Je is altijd verdrietig. En dan val je zelf weer in tegen. Maar niet van alle uitwerkingen. Dus wat is dat nou als je van die heerschappij van de zonde wordt verlost? Nou, dat betekent dat het een Ja, waarom? Die Samaritaanse vrouw. Dat is eigenlijk daarom, omdat de Heer je laat zien. Dat hij voor al die zonden naar het kruis moest gaan. Dat hij ervoor betalen moest. En dat maakt de zonde nou zo erg. Want het was de dood van de Heer Jezus. Hij moest er voor de dood in. Snapt u daarom dat Gods kinderen een hekel krijgen aan zichzelf en aan de zonde? En dat ze daarom alle onkuisheid van harte vijand zijn. En dat de onkuisheid van God vervloekt is. Gemeente, en dan waarschuwt de Bijbel ons, en dan gaan we eens even naar het antwoord kijken. Als we nu eens vanuit de Bijbel hebben gezien hoe dat allemaal voorkomt en hoe de Heer nu waarschuwt tegen onkuisheid. Het is van God vervloekt en daarom moeten wij van harte vijand zijn in de huwelijke staat of daar buiten. Gemeente, onkuisheid. Onkuisheid, dat is onreinheid, zo lees ik ook in het andere vraag en antwoord 109. Onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten en lusten. En alles wat een mens daartoe strekken kan. Nu leven wij in 2018 in een wereld zonder taboes. Taboe, dat betekent een drempel. En alle drempels die worden zo ongeveer weggesloopt. Dat doet de duivel op dit moment, denk ik, een beetje door middel van de smartphone in onze gezinten. De smartphone, dat weet u, dat is een nuttig apparaat wat je kunt gebruiken voor je bankzaken, wat je kunt gebruiken om een appje te sturen of om een berichtje te sturen. Over de techniek als zodanig natuurlijk geen kwaad woord. Maar die smartphone is tegelijk ook een instrument in de hand van de duivel. Want u kunt het voor goede dingen gebruiken, maar het wordt evenzo gebruikt voor allerlei kwade dingen. En dan worden er films op vertoond, waarin net wordt gedaan alsof het huwelijk helemaal niet zo belangrijk is. Dan kun je daar op die smartphone naar een digitaal pornowinkeltje, waarin allerlei dingen te zien zijn op het gebied van seksualiteit die God nou juist wil bedekken. En waar we heel voorzichtig mee om moeten gaan. Dan is zo'n smartphone ook een middel waardoor mensen zichzelf ook in dit soort opzicht tevreden kunnen stellen enzovoorts. En we kunnen de krant lezen en je hoeft je eigen boze hart maar na te gaan. En gemeente, we liggen er allemaal bloot voor. De Satan die heeft wat dat betreft geweldig veel pijlen op zijn boog. Soms gebruikt hij de reclame. Want u weet allemaal wel, mooie auto's die worden verkocht met een mooie dame erbij met weinig kleren aan. Want dat trekt de aandacht. Soms gebruikt de duivel daarvoor muziek en soms gebruikt hij daarvoor film en soms gebruikt hij daar allerlei andere dingen voor. Maar hij is bezig om ons gedachtenleven te beïnvloeden. En gemeente, nu kunnen wij niet met een paar oogklepjes op gaan rondlopen, dat kan niet. En je kunt ook niet zeggen, daar ben ik te heilig voor, dus ik kijk wel niet, we gaan als een monnikje leven in een hokje ergens in ons huis. Dat gaat niet. Ik bedoel dat echt. We staan dus midden in deze wereld en dan moet je daar ook keer op keer bedacht op zijn. Keer op keer die strijd aangaan tegen wat er om ons heen gebeurt en wat er allemaal naar binnen komt. En dat is nog niet eens zo makkelijk. Iedereen die een beetje gezond is en die een beetje gewoon in het leven staat, die weet dat. Hoe moet die strijd dan worden gestreden tegen dat kwade, tegen dat verkeerde? In de eerste plaats getrouw naar de kerk komen. Gewoon komen. Die wet naar goed naar luisteren. In de tweede plaats de Bijbel lezen. De derde plaats bidden en vragen of de Heer aan het begin van de dag je wil bewaren. Of de Heer je wil vasthouden. Want Paulus die zegt, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. En er zijn een heleboel mensen die zijn rondom dat zevende gebod gevallen. Soms met hun daden, soms met hun woorden, Soms in hun gedachten. En misschien vallen we elke dag wel weer opnieuw. Gemeente, er is binnen het huwelijk en buiten het huwelijk geweldig veel aan de hand. Maar hoe moet dat dan wel gestalte krijgen? Hoe kunnen we dan op een positieve manier inhoud geven aan dit gebod? Ik ga nu maar voorbij aan allerlei zaken zoals incest, wat ook voorkomt. Natuurlijk wordt dat ook door dit gebod verboden. Ik ga ook niet verder in op allerlei moeilijke vragen rondom homoseksualiteit. Als iemand daarmee worstelt, laat u gerust een ambtsdrager daarop aanspreken. En dat hij daar, hoewel dat natuurlijk niet aan de grote klok gehangen moet worden, maar gewoon in stilte met een ambtsdrager of met mij over praat. En dat we dan samen proberen om die weg te gaan. En om daar goede middelen voor te zoeken. Ik heb het ook niet over de alleenstaanden die natuurlijk ook voortdurend daarmee te maken hebben dat er, ja, dat ze gemaakt, geschapen zijn, gemeenschap, maar dat het om een of andere reden, of omdat we geen man of geen vrouw hebben gekregen, of omdat de Heer zijn vrouw heeft weggenomen, en dat dat soms hele moeilijke en diepe vragen geeft. Ja, u weet, ik ben weduwnaar. En sommige mensen vragen wel eens, hoe is dat nou, dominee? Och, gemeente, als ik hier zo sta te preken, dan gaat het wel. En als ik zo overdag wat bezig ben, dan gaat het ook nog wel een beetje. Alhoewel er vaak veel verdriet is. Maar weet u wat het moeilijkste is? Als je s'avonds op je slaapkamer komt en daar je huwelijksbed ziet. En dat je dat nou 30 jaar met elkaar hebt gedeeld. En dat is nu leeg. En dan lig je s'nachts door een poosje wakker. En dan kijk je naar die andere kant. Dat is niet om emotioneel en sentimenteel te doen. Maar dan mis je die andere. Die zo'n grote plek had in je leven. Dan word je er s'avonds als je gaat slapen mee geconfronteerd. En 's morgens als je opstaat word je er weer opnieuw mee geconfronteerd. Want alle gehuwden die weten het geheim natuurlijk wel van een goed huwelijk. Dat je ook in je bed nog eens even naast elkaar ligt. De dingen uitwisselt. Dat je samen praat en dat je zo een goed huwelijksleven gestalte mag geven. En dat je blij bent dat je dat van de Heer hebt ontvangen. En dat het gemis natuurlijk groot is. En toch aan de andere kant. Kijk, dat je dan zegt, Heere, u weet wat goed voor me is. Wil u me dan alsjeblieft vandaag helpen? 'S avonds als je gaat slapen. 'S morgens als je wakker wordt. Om dan ook rondom dit 7e gebod heilig en zuiver te leven. En dat gaan we in onze 2e gedachte overdenken. Wat God nou in dit gebod gebiedt. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 34, het 6e vers. Kom kinderen, hoort naar mij en wat er verder volgt. Wat leert ons dat zevende gebod? Wat God verbiedt, dat is onkuisheid, echtbreken, andere schandelijkheden. Kijk maar in het antwoord. Onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en alles wat de mens daartoe kan strekken. En het is een heleboel, ik heb er een paar voorbeelden van de Bijbel gegeven. Maar wat gebiedt God nu in deze antwoorden? En dan letten we op het antwoord en dan zien we bijvoorbeeld in antwoord 108 dat we kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. En in antwoord 109 daar lezen we dat de Heere wil dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Want ons lichaam en onze ziel, dat is een tempel van de Heilige Geest. Dus dat we onze ziel en ons lichaam heilig en zuiver bewaren. Vanwege het feit dat de Heilige Geest daarin woont. Nou, dat is dus wat God gebiedt. En dan gaan we eerst maar weer eens even naar de Bijbel. En ik wil eigenlijk vier dingen noemen in de Bijbel. Waarin we dat positieve van dit gebod handen en voeten zien krijgen. Het eerste voorbeeld dat staat in Genesis 39 vers 9. Dat is uit de geschiedenis van Jozef in Egypte. U weet, Jozef die was slaaf in Egypte. Hij werd verkocht aan Potifar en hij was dan opziener over dat huis van Potifar. Potifar was getrouwd en u begrijpt allemaal wel, Potifar had natuurlijk een schone vrouw. En die vrouw die legt het aan met Jozef en die wil dat ze omgang heeft met Jozef. Maar Jozef die wil dat niet. En die houdt die vrouw van zich af. Even over nadenken. Een jonge man. Die ook zijn verlangens en zijn begeertes heeft. Daar werkzaam is in het huis van Potifar. En dan wil die vrouw, die ontkleedt zich helemaal. En dan wil ze Jozef verleiden. Dat staat allemaal zo in de Bijbel. En dan zegt Jozef, hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen. En zondigen tegen God. Kijk, dat is nou heilig en zuiver leven buiten de huwelijke staat. Ook als alleenstaande opgroeiende jonge man daar in Egypte. Hoe zou ik nou zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Prachtig voorbeeld van heiligheid en zuiverheid. Jozef was ook een jongen die de Heere vreesde. Het was een jongen die zich verbonden wist aan God en aan zijn geboden. Ik geef een ander voorbeeld en dat staat in Genesis 24. Dat is een heel lang hoofdstuk en dat gaat over het huwelijk. En als u dat hoofdstuk nou eens rustig doorleest, dan ziet u hoe dat huwelijk en hoe twee mensen tot een huwelijk komen altijd samenhangt met Gods leiding. Abraham wordt geleid, Eliezer wordt geleid, Isaac wordt geleid, Rebecca wordt geleid. Een huwelijk komt tot stand door Gods leiding. In de tweede plaats leest u ook in dat hoofdstuk Genesis 24 hoe dat nooit het gebed uitsluit. Je hebt een hoop mensen die zeggen, ah God die bestuurt alles, dus ik wacht maar af. Maar dat is zo helemaal niet in de Bijbel. In de Bijbel worden mensen geroepen om God te bidden en God hun noden bekend te maken. En zo heeft Eliezer gebeden, en zo heeft Isaac gebeden, zo heeft Abraham gebeden, je kunt het allemaal lezen. En tenslotte komt dat huwelijk ook tot stand tussen Isaac en Rebecca. En Abraham had meer vrouwen. Jacob had meer vrouwen. Maar Isaac en Rebecca, we lezen nergens dat Isaac naast Rebecca nog een andere vrouw had. En dan staat er zoiets heel moois in de Bijbel. Zoiets heel zuivers. En dan staat er in het slot van dat lange hoofdstuk, Genesis 24. En hij nam Rebecca en ze werd hem ter vrouw. En hij had haar lief. Kijk, die twee mensen die hielden nu innig van elkaar. De Bijbel die zegt dat, hè. Hoe nou twee mensen in het huwelijk elkaar lief hebben. En dat gaat dan zelfs zo ver, want in dat volgende hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 25, komen de problemen. Namelijk Rebecca blijkt onvruchtbaar te zijn. En wat doen die twee mensen dan? Dan gaan ze niet mopperen en dan zegt Isaac niet, nou laat ik dan maar een andere vrouw nemen, wat in die tijd heel gewoon was. Abraham had het tenslotte ook gedaan, die nam Hagar en zo. Nee, dat deed Isaac allemaal niet. Wat dan wel? Lees Genesis 25 vers 21. En Isaac bad de Heere zeer in tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. Dus wat deden die twee mensen elke dag? Isaac zei, kom Rebecca, laten we onze nood maar aan de Heere voorleggen. Ze hadden elkaar lief en ze legden hun nood dagelijks voor aan de Heere. Kijk, het is nu ook weer zo'n concrete invulling van dat zevende gebod in het leven van die twee mensen. En in de derde plaats, ja, we hebben een ziel en ook een lichaam. En nu moeten we natuurlijk, als we dat positief benaderen, met ons lichaam voorzichtig omgaan. De grondregel in de Bijbel is dat seksualiteit buiten het huwelijk door God niet is toegestaan. Dus samenwonen en allerlei relaties buiten het huwelijk komen, zoals second love en noem allemaal maar op, en incest met kinderen, dat is allemaal door God verboden. Dat is onkuisheid die van God vervloekt is. Zo leert onze Heidelberg. Maar binnen dat huwelijk is er wel een gemeenschap. En daar heeft God dat nu een heilige plaats gegeven. En hoe moeten we daar dan mee omgaan? Hè? En hoe geef je dat nu gestalte? Hoe mag een man nu denken over de vrouw die hij lief heeft? Nou, er staat in Spreuken 5 iets heel moois over in. Spreuken, daar waarschuwt heel erg tegen allerlei verkeerde seksualiteit. Salomo zegt, mijn zoon, pas er maar voor op. Een vreemde vrouw is een diepe gracht. En waar de Heere vergramd is, die zal daarin vallen. Aan de andere kant zegt de Spreuken ook iets heel moois. Over de omgang in het huwelijk tussen man en vrouw. Luister. Spreuken 5, vers 18. Uw springader, uw vrouw, zij gezegend. En verblijdt u vanwege de huisvrouw uw jeugd. Een zeer lieflijke hinde. Een aangenaam steengeitje. Laat u haar borsten ten alle tijde dronken maken. Dool steeds in haar liefde. Kijk, dat is nou gewoon Bijbels onderwijs. Over hele tere onderwerpen. Uw springader. De aangenaamheid. Zoals God dat heeft gestalte gegeven. God zag al wat hij gemaakt had. Hij ziet het was zeer goed. Hoe de Heer nu mensen aan elkaar verbindt. En hoe we in dat huwelijk ook vandaag nog elkaar toch hoog achten. En elkaar lief hebben. Wat is het naar als je met huwelijksproblemen geconfronteerd wordt. Wat is het akelig. Wat is het in strijd ook met Gods gebod. Dat man en vrouw elkaar niet meer uit kunnen staan. En dat men gaat praten over echtscheidingen. Noem allemaal maar op. God verbiedt het gewoon. En God zegt dat is niet heilzaam. Dat moet anders. We moeten leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden. En met respect en met liefde voor elkaar. Ook als het karakter misschien wat moeilijk is. Ook als er misschien bepaalde belemmeringen zijn. We toch proberen te leven met elkaar. Voor onze kinderen. Voor de Heere en voor elkaar. En dan tenslotte nog een voorbeeld. Jozef, Isaac, Salomo in de Spreuken. En tenslotte Jozef, de man van Maria. Dat is ook zo'n voorbeeld van zuiverheid. Want dan hoorde Jozef dat Maria zwanger was. Ja. En dat kon Jozef natuurlijk niet goed plaatsen. En toen was hij heimelijk stiekem van plan om haar te verlaten. Hij dacht, laat ik de schuld maar op mij nemen. En laat ik Maria niet te schande maken. En dan komt 's nachts de engel bij hem, Jozef, je moet niet weggaan. Want Maria is zwanger uit de Heilige Geest. Want er komt een kindje en dat is Gods zoon. En u moet hem Jezus noemen. En u moet bij Maria blijven, want u bent de stamhouder, hij komt ook uit het geslacht en uit het zaad van David. Toen heeft Jozef dat gedaan. Hij heeft ook gedeeld in de schande die over Maria kwam. En zo zijn die twee mensen in zuiverheid voor de Heere hun weg gegaan. Dat is ook een gezegend huwelijk, gemeente. En ik geloof eigenlijk eerlijk gezegd dat er daarna nog andere kinderen geboren zijn. Ja, sommige theologen denken daar wat anders over, maar daarna is nog Jacobus geboren en Judas en nog een aantal andere broers, kinderen van Jozef en Maria. de broeder des Heeren, zo noemt de Bijbel Jacobus. Een gezegend huwelijksleven. Een huwelijksleven ook waarin twee echtgenoten elkaar hebben geholpen in alle moeilijkheden. Bijvoorbeeld de vlucht naar Egypte, het wonen in Galilea, de weg in Bethlehem en noem allemaal maar op. Wat is nu de bedoeling? Wat is nu dat kuis en ingetogen leven? Wel, waarom moeten we dat doen? Omdat onze ziel en in ons lichaam, omdat ons leven een tempel is van de Heilige Geest. Onze Heidelberger schrijft dat op en we lezen dat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 6 vers 18 en 19. Paulus zegt daar, weet u niet dat jullie lichaam een tempel van de Heilige Geest is en dien gij van God hebt en dat gij niet uzelf zegt dat u niet voor uzelf moet leven. Waren daar in Korinthe ook problemen? En de een zei, ik doe wat ik wil, en de ander zei, ik wil wat dat wil. Nee, zegt Paulus, u bent niet het eigendom van uzelf. U bent het eigendom van God en de Heilige Geest woont in u. En daarom moet u uw lichaam, uw tempel, zuiver bewaren. Dan staat er ook in het antwoord dat we ziel en lichaam zuiver en heilig bewaren. Zuiver, dat betekent in oprechtheid met onze naasten. Geen dubbele agenda's en zo. En heilig, dat betekent voor God. En in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dus ons lichaam en onze ziel in de omgang met onze naasten zuiver. Dus niet bevlekken, niet besmetten. En in de tweede plaats in ons omgang met God heilig, vernieuwd en zonder zonde. Dat is de eis die de Heer stelt. Zo ook horen wij te leven en dat wij kuis en ingetogen leven. Buiten het huwelijk, als alleenstaande. Binnen het huwelijk, ook kuis en ingetogen. En dat we tenslotte dan nog even iets zeggen hoe de Heer nu in zijn ordeningen aan de mensen het huwelijk heeft gegeven. Ik begrijp dat het op dit moment voor alleenstaanden best even moeilijk is. De Heer heeft uw weg anders geleid tot nog toe. Daar kan God zijn wijze bedoelingen mee hebben. Ik begrijp ook dat het voor mensen met een geaardheid niet eenvoudig is om dit gebod te horen. We weten dat het mogelijk is dat iemand anders geaard is. Dat geeft een voortdurende worsteling en vaak is dat ook een eenzame worsteling. De norm die God heeft gelegd is dat mensen in het huwelijk aan elkaar verbonden worden. En wat is dan het huwelijk? Wat is nu een goed en wat is nu een gezegend huwelijk? Sommige mensen denken een gezegend huwelijk is dat we veel over de Bijbel praten. Nou, dat mag natuurlijk wel. En ik wil dat ook helemaal niet gering achten als er een plek is voor de Bijbel. Maar wat is nou een gezegend huwelijk? Een gezegend huwelijk, dat is in de eerste plaats dat we elkaar helpen en bijstaan. Want wij zijn allemaal gebrekvolle mensen en we hebben hulp nodig. Een man heeft hulp nodig, een vrouw heeft hulp nodig. En dat we in dat huwelijk elkaar helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. In de tweede plaats, dat we in dat huwelijk ook nadenken over de kinderzegen. Want God heeft twee mensen aan elkaar verbonden opdat ze een nageslacht zouden krijgen. En dat hoort ook allemaal bij het zevende gebod. En kijk gemeente, daar moeten we natuurlijk ook in onze tijd waakzaam zijn. Er zijn echtparen die de kinderzegen niet hebben ontvangen. Bid of de Heer u wil helpen in deze weg. Kan soms heel verdrietig zijn. Kan ook veel vragen geven. We hopen dat de Heer u aan elkaar verbinden en dat u mag leren dat de voornaamste bedoeling van het huwelijk natuurlijk niet is kinderen, maar het is elkaar helpen. Het is de tweede bedoeling van het huwelijk, de kinderen zijn. Aan de andere kant weten we ook dat er echtparen zijn die ouderparen worden en die in onze tijd daar op een bepaalde, niet bijbelse manier over denken. Die vinden bijvoorbeeld 2 of 3 kinderen wel genoeg. Ik zeg niet dat het veel voorkomt door gemeente, maar het zou kunnen. Hè? We leven tenslotte in een wereld waarin de mensen zeggen, we nemen kinderen. En dat is ook weer iets waar we vanuit de Bijbel gezien wel voorzichtig mee moeten zijn. De Heere die heeft de kinderzegen gegeven, opdat zijn rijk gebouwd wordt. We moeten niet te snel de kant op van 2 of 3 of een paar is wel genoeg. Dat bepalen wij tenslotte niet, dat bepaalt God. En als de Heere ons wat meerdere kinderen wil geven, dan mogen we daar echt zo'n goede hand in zien. Hoewel het niet zonder vragen kan zijn als de kinderen ouder worden en groot worden. Want u kent allemaal het spreekwoord wel, kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen. En dan kunnen er een hoop verdrietige dingen zijn waar we dan soms ook niet meer goed uitkomen. Maar de kinderzegen blijft een zegen. Een blijde moeder van kinderen. En laat niemand denken vanwege onze tijd of vanwege de moeite moeten we op dat punt maar een stapje terug doen. Nee, dat moeten we niet doen. We moeten volharden in gehoorzaamheid aan Gods geboden. En tenslotte heeft de Heer het huwelijk ook nog gegeven, ja, om onze boze lusten in te tomen. Om hoererij te vermijden, zegt ons huwelijksformulier heel simpel. Maar kijk, door de zonde hebben wij natuurlijk allemaal een boos en een afkeerdig hart. De duivel weet daarvan, de wereld heeft nergens last van, en daarom kan er zomaar in ons leven, ja, een verkeerde begeerte binnendringen. Een verkeerde begeerte ook rond seksualiteit. En dat God dat heerlijke huwelijk gegeven om al die dingen te vermijden. Om hoererij te vermijden. Zo staat dat in het huwelijksformulier. En dan moeten we proberen om daar op een eerlijke en voor Gods aangezicht getrouwe manier handen en voeten aan te geven. Wat is het dan een gezegend huwelijksleven als we zo samen onze weg mogen gaan. Samen in gehoorzaamheid aan Gods geboden mogen leven. En wat krijgen we dan ook in die geboden onderwijs? Ook voor vandaag. Ook voor mensen in de 21ste eeuw. Gij zult niet echt breken. Ja, maar u moest. Gij zult niet echt breken. Ja, maar gij zult niet echt breken. Dat hoort niet. God zegt dat. En God is wijs. En God overziet ons hele leven. Wij kunnen wel eens op één moment ons fixeren. En dan lijkt het net alsof het niet meer kan. Of het niet meer moet. God overziet ons hele leven. En in die heilzame geboden zegt de Heer: wat is nou heilzaam voor de tijd en voor de eeuwigheid? Als je nou de balans zou mogen opmaken aan het einde van je leven. Wel, dan is die gehoorzaamheid aan de geboden. Dat heeft waarde, want er staat in de Bijbel: zij die uw wet beminnen, hebben grote vrede. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 35, het 13e vers. 35, vers 13. Verschuif nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.